Laat ik eerst de afkondigingen voorlezen. Wat de voorbeden betreft, overigens zal uw eigen predikant vanavond de voorbeden doen, maar ik noem toch alvast de dingen waarvoor gebeden wordt. Zaterdag 24 juni is een uitstapje, Vijf Kleurenclub, de zondagschool. Morgenmiddag, maandag, komen de schoolkinderen van de plaatselijke OBS de kerk bezoeken. Ze worden rondgeleid en worden deelgenoot gemaakt van wat er in de kerk gebeurt. De volgende mededelingen zijn er. Vanavond zal er voorbereiding zijn op de viering van het heilig avondmaal. Volgende week zondagmorgen zal het heilig avondmaal in ons midden worden gevierd. Wanneer u gebruik wilt maken van censura morum, kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Aanstaande donderdagavond, 22 juni, is er om 8 uur een bezinningsuur heilig avondmaal. 20 juni, de derde dinsdag van de maand, is er een gebedskring. En tenslotte, u mag de kopij voor het kerkblad van juli en augustus voor zaterdagavond inleveren bij de heer J. Dijs. De collecten zijn als volgt geregeld. Er zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor noodlijdende gemeenten en personen. En de derde collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En denk ook aan de zending aan de evangelisatiekist bij de uitgang. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen het 5e vers van Psalm 68 en straks na de wet het 17e. Dus nu het 5e vers van Psalm 68. Gemeente, wij horen nu de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan. En we zingen daarna het 17e vers van Psalm 68. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is één enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Aanbiddelijke God, uw naam zij geloofd en geprezen, voor wie u bent, voor wat u doet, voor wat u geeft. U bent een God van heiligheid en van erbarmen. U bent een God van heiligheid en veel genade. Wij kunnen voor uw heiligheid niet bestaan, Heere. En toch wel, omdat u er zelf voor gezorgd hebt, omdat u ons een schuilplaats biedt, omdat u verzoening deed in het bloed van de Heer Jezus Christus, die een verse en levende weg gebaand heeft, waarop we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade. We beseffen, Heere, dat we dat niet waard zijn, maar we weten dat Hij de prijs betaald heeft en ons een toegang, een toeleiding heeft verworven. En om Jezus wil mogen wij tot u naderen met al onze onhebbelijkheden, met al onze vlekken en plekken. O Heere, was ons schoon in het bloed van uw lieve Zoon en door de kracht van uw Heilige Geest. Danken u en prijzen u, Heere God, om wat u doet in het rijk van de schepping. Wat een heerlijkheid laat u ons weer zien om ons heen. Het zonlicht dat schijnt, de warmte die ons omgeeft, de groeikracht voor alle vruchten op het land. U bent zo trouw als sterk. U laat ook de werken van uw scheppende handen niet varen. We danken u, Heere, en prijzen u om wat u ons geeft. U geeft ons van dag tot dag ons dagelijks brood. U geeft ons elkaar, in het gezin, in het huwelijk, in de gemeente, in de broederschap, in de vriendschap. U geeft ons uw woord, want u hebt er het zwijgen niet toe gedaan, maar u hebt ons uw hart verklaard in de verkondiging van het evangelie. En uw woorden zijn op schrift gesteld, zodat we het zwart op wit mogen lezen wie u voor ons wilt zijn. Wonderlijk is dat, dat we uw stem mogen vernemen in dat boek dat Bijbel heet, dat uw woorden daarin tot ons hart indalen, in de verborgen werkzaamheid van uw Heilige Geest. We danken u om wat u gegeven hebt, eens voor goed, in het allerkostbaarste en dierbaarste dat u had en hebt, uw eigen lieve Zoon. Dank voor uw genade, dat u in hem tot ons bent neergedaald. Dank, Heer Jezus Christus, dat u zichzelf gegeven hebt, tot in de kribbe van Bethlehem, tot op de bodem van Gethsemane, tot aan het kruishout van Golgotha, tot in het graf van Jozef van Arimathea. Dank dat u tot in de hel geweest bent, opdat niemand van ons zou wanhopen, ook niet in de diepste aanvechting. Dank dat u niet alleen de dood bent ingegaan, maar er uitgekomen bent, dat het Pasen werd en hemelvaart en dat u aan de rechterhand van uw Vader zit en dat u voor ons bidt. Altijd, ook vanmorgen. Heere, wij bidden u om De werking, de doorwerking, de inwerking van uw Heilige Geest, die u eenmaal met Pinksteren hebt uitgestort en die u nimmer hebt ingetrokken. Het is Pinksteren geweest en het blijft Pinksteren. En toch, we beseffen maar al te goed, niets spreekt vanzelf. Als u vanmorgen niet komt, Heere, dan zijn we hier tevergeefs. Maar u hebt het beloofd dat u erbij zou zijn. En dat u ons tot het einde der tijden, alle dagen, nabij wilt zijn. Ik ben met u. O, laat het door uw Heilige Geest ook vanmorgen merken dat u er bent. Doe de woorden weerklank vinden in ons hart. En geef uw dienaar uw woord te verklaren en te verkondigen tot heil van de gemeente. Denk aan ons allemaal, Heere, de ouderen, de jongeren. Wees bij ons in al de spanningen van het leven, in de angst en onzekerheid wellicht, in de vreugde en de dankbaarheid, op de hoogten en in de diepten, wees bij ons. Denk bijzonder aan onze jonge mensen. Heren, wellicht zijn er in de gemeente die examen hebben gedaan, die geslaagd zijn, of misschien ook niet. Laat ons leven, hoe het ook verloopt, in het teken staan van uw nabijheid en de leiding in ons leven. Houd ons van jongs af bij de hand, Heere, want wij gaan wegen die niet deugen. Maar trek ons op die enige weg, dicht achter u, Heere Jezus, die zelf de weg bent. O God, wees op alle plekken waar uw woord geopend wordt vandaag. Ook op die plaatsen waar mensen diep gewond zijn. Er zijn weer zulke vreselijke dingen gebeurd. Verbijsterend. Wat er in Londen gebeurd is deze week, we hebben er bijna geen woorden voor, Heere. En wat er ook deze dagen weer in Afghanistan heeft plaatsgevonden. Het houdt maar niet op. Heere God, laat uw vrede door mogen breken. We beseffen dat als we dat vragen, dat we eigenlijk bidden om de komst van uw vrederijk. Uw koninkrijk komen. Heere God, kom zoals u beloofd hebt. En bereid ons daarop voor, dat we weten mogen. Wij zijn voor tijd en eeuwigheid zijn eigendom. Dit is mijn enige troost in leven en in sterven. Heere, hoor ons gebed, uit genade en neem onze dank. In Christus' naam. Amen. Efeziërs 3. De schriftlezing is de brief aan de Efeziërs, het derde hoofdstuk. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene. Dus Efeze is een gevangenisbrief, zoals u wellicht wel wist. Paulus die zit gevangen, kan geen kant uit, althans, fysiek niet, maar met zijn brief kan die vele kanten uit. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, uitdeling van de genade Gods die mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezend kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Verborgenheid die in andere eeuwen de kinderen der mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave van de genade Gods die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu, door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden, de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in wie wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, de toeleiding met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere, Jezus Christus, uit wie al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte, de lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst is vers 16 en 17 van dit hoofdstuk. 16 en 17. Paulus bidt daar. Geknield. En dan bidt hij dat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Tot zover. Wij zingen samen Psalm 138, de versen 2, 3 en 4. 138, 2, 3 en 4. Psalm 133, derde vers, willen we straks zingen na de preek. Toen Paulus op weg naar Damascus, gemeente, uit het zadel werd gelicht, kwam hij op zijn knieën terecht. En in zekere zin is hij er nooit meer van opgestaan. Ik bedoel, van toen af aan zat hij niet meer hoog te paard. En de zelfverzekerde vaart was eruit. Hij was, zegt men wel eens, van een fiere ridder gedegradeerd tot een povere bidder. Dat is waar. Pover, maar rijk. Ik zei, in zekere zin is hij nooit meer opgestaan van zijn knieën. Ik bedoel natuurlijk, hij ging knielend zijn weg. Biddend tot God. Nu eens ligt hij geknield voor het aangezicht van de gemeente, om zo te zeggen. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dan bidt hij de gemeente. En dan weer ligt hij voor God, ten behoeve van de gemeente, op zijn knieën, zoals hier. Paulus is een echte bidder. Hij kan weinig kanten uit, hij zit gevangen, waarschijnlijk in Rome. Maar met zijn brief bereikt hij de mensen. En met zijn gebed bereikt hij God. De hemel is open. En daar zoekt hij soelaas voor zichzelf en voor zijn broeders en zusters. Wat bidt hij nou? Hij bidt, gemeente, dat God iets geven zal. O God, geef toch geven. Dat veronderstelt natuurlijk twee dingen. Dat die gemeente noodlijdend is en van het gegeven moet hebben. En dat God wat te geven heeft. Nou, van beide is Paulus goed op de hoogte. Hij weet hoe arm de gemeente, hoe arm wij zijn in onszelf. Dat we het echt moeten hebben van Gods goedgeefsheid. Maar hij weet ook dat de Heere vrijgevig is. Hij heeft veel. Laten we daarmee beginnen. Dat doet Paulus tenslotte ook. Hij doet een beroep, eerst van al, op de rijkdom van Gods heerlijkheid. Heere, vraagt hij, geef naar uw heerlijkheid, in overeenstemming met uw heerlijkheid. Ja, zo doen wij dat ook. Dat is billijk, nietwaar? Zo gaat het ook onder ons toe. Als het kerkvolk om een bijdrage wordt gevraagd, dan zeggen we, geef naar vermogen. Geef naar vermogen, naar wat je missen kan. Soms is dat veel, soms ook weinig. Al naar gelang de voorraad strekt. Wel, gemeente, de voorraad van onze God is er een van heerlijkheid. Majesteit. Luister. Paulus die voegt er nog iets aan toe. Hij heeft het over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Het is eigenlijk een opstapeling van woorden. Hij heeft niet genoeg woorden paraat, zou je kunnen zeggen, om de grootheid en de royaliteit van deze God te vertolken. Rijkdom van zijn heerlijkheid. Wat betekent dat, de rijkdom van zijn heerlijkheid? Nou, dat betekent in ieder geval dat God zijn luister niet voor zichzelf houdt. We denken wel eens, de heerlijkheid van God, die moet toch in tegenstelling staan tot ons behoud. Nee, het is nou juist zijn heerlijkheid om ons te behouden. Het is zijn heerlijkheid om royaal met zijn genade om te gaan. Luther die vertolkt het heel treffend, hij zegt, het is Gods heerlijkheid en eer om rijkelijk te geven. Dat is hem een eer. Zoals dat onder ons ook wel eens een keer gebeurt. Je hebt iemand iets gegeven. Ze komen er hartelijk voor bedanken en je zegt tegen zo iemand, het was me een eer hoor. Het was me een eer. Dat is wonderlijk, dat het God een eer is, dat daar nou zijn heerlijkheid in gelegen is, om goed geest te zijn. Dat doet de Heer graag. Hij is graag genadig. Zo had Paulus hem leren kennen, niet als een God, zo in de trant van de hebzuchtige afgoden, die goden die roepen, geef, geef. Maar Paulus die had zijn God leren kennen als een God van genade, die ook roept, ik geef, ik geef. Dus denk niet klein en karig over God, gemeente. Hij is vorstelijk en goedgeefs. Hij bezit zo onuitputtelijk veel, dat hij waarlijk niet op een gave meer of minder hoeft te kijken. Hij geeft wat hij heeft, tot en met zijn eigen zoon. Wij zeggen wel eens van mensen, die zou nou zijn laatste cent weggeven. Zijn er niet veel? Dat komt voor. Die zou nou zijn laatste cent weggeven. God gaf zijn enige kind. Hij gaf wat hij had. En hoe zal, zegt diezelfde Paulus, hoe zal nou deze God ons met zijn Christus niet alle dingen schenken? Hij gaf zichzelf in zijn zoon. En je mag zeggen, dat deed hij eigenlijk met Pinksteren ook weer. God de Heilige Geest komt naar de aarde, tot in de harten van zondaren. Wel, u mag er verzekerd van zijn, gemeente, dat wie bij de Heere aanklopt, op genade aangewezen, nooit dovemansoren vindt. Hij is een belover. Een belover. Die doet wat hij zegt. En een beloner. Van wie hem zoekt. Hij belooft. Wie bij mij aanklopt. Die vindt gehoor. En God is geen instantie die zelf ter nauwe nood kan rondkomen. Hij hoeft nou nooit te zeggen, zolang de voorraad strekt. Wij wel. Komt een end aan. Kan toch niet aan het geven blijven? Ja, zegt de Heere, ik kan aan het geven blijven. Ik kan het niet alleen, maar ik doe het ook. Hij heeft zo'n grenzeloos fortuin. Rijkdom, heerlijkheid. Daar beschikt hij over. En daar doet Paulus een beroep op. Voor die hulpbehoevende gemeente. En dat geeft perspectief toch? Dat we mogen weten, gemeente, ook in deze tijd. Dat hoe onbeholpen we in onszelf ook zijn, ook als christelijke gemeente. Als vader en moeder in het gezin. Als persoonlijk mens. Voor God, hoe onbeholpen wij ook zijn, we hoeven nooit ongeholpen te zijn. Denk dat niet. Je hoeft nooit ongeholpen te zijn. En waarmee vraagt nou Paulus of God ons helpen wil? Of God ons helpen wil met versterking. Gemeente, wilt u even noteren wat Paulus niet vraagt? Hij bidt niet, Heere, die gemeente heeft het zwaar te verduren, dat weet u. Het is een minimale minderheid in zo'n grote wereldstad. U weet even, ze was een, ja, de eerste metropool in Klein-Azië, een wuft en zeer afgodisch. Dus die gemeente had het daar niet zo makkelijk. Maar Paulus die bidt niet, Heere, neem die beproeving weg en bewaar ze voor discriminatie en verander het strijdtoneel in een oord van rust en welbevinden. Bidt u niet. Gemeente, laten we eerlijk zijn. Tot zulke verzoeken zijn wij telkens wel geneigd. Heren, het tijdsgewricht is ons te zwaar. De tegenstand is zo fel. Een duivel gaat rond als een roofdier. En de lucht is zwart van onheil. Keer toch het getij. Het is vaak ons gebed, zoiets, hè? En ik zeg niet dat het verkeerd is. Het is echt niet verboden. Maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is niet dat God het kruis afneemt, maar draagkracht geeft om het kruis te dragen, onder het kruis. En daar is Paulus om begonnen. Niet om een keer in de omstandigheden, maar om volharding in de omstandigheden. Echt niet omdat hij niet zo zwaar zou tillen aan de situatie, hoor. Echt niet, want hij weet echt goed wat er aan de hand is. En daar leidt hij aan mee. Van dag tot dag. Maar eenvoudigweg omdat het zwaarste moet wegen wat het zwaarste is. Dat had Paulus in een zware scholing zelf moeten leren. Dat weet u wel. Hij had 3 keer gebeden om verandering van de omstandigheden. Doorn in zijn vlees. Satan die hem met zijn vuisten sloeg. Zegt, Heer, ik kan er niet meer tegenop. Ik kan er niet meer tegenop. Verlos me ervan. 1 maal, 2 maal, nog een keer. Hij bad maar. Om hem te vrijwaren van die doorn in zijn vlees. En toen was het antwoord geweest, Paulus. Mijn genade is je genoeg. Daar moet je het mee doen. Daar heb je voldoende aan. Niks erbij. Mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Wel, daar had Paulus van geleerd. Voor zichzelf en ook met het oog op anderen. Voor de gemeente. Vandaar dat hij niet bidt om wijziging in de omstandigheden. Wijziging van de omgeving of de wat dan ook. Hè? Nee, versterking aan de binnenkant van het leven. En ja, het is mijn overtuiging dat we het daar, ook in de huidige crisis van de kerk, maar op hoesten wagen, gemeente. Met vrees en beven, maar wel met verwachting op God. Dat God ons innerlijk vervult met kracht. Versterkt de gemeente met kracht, vraagt hij. Wat voor kracht zou dat zijn? Ja, u snapt natuurlijk wel, dat is geen spierkracht. Dat is geen fysieke kracht. Intellectuele denkkracht soms? Nee. Psychische veerkracht? Evenmin. Dat is hier niet bedoeld. Mooi allemaal hoor, maar dat is hier niet bedoeld. Het is geestkracht. Met een hoofdletter, wel te verstaan. Kracht van de geest. De kracht van hem die zei, mijn kracht in jouw zwakheid. Kracht dus die pertinent en permanent van Christus blijft. Het is nooit kracht die hij overdraagt. Hij geeft het niet uit handen in de onze. Hij stelt het niet ons ter beschikking. Hij leent het zelfs niet even uit als een soort apparatuur waarmee wij dan zelf aan de slag zouden kunnen gaan. Nee, gemeente, het is altijd zijn kracht. En het blijft zijn kracht. Het is niet een kracht die hij verstrekt. Maar een kracht die jezelf voltrekt. Moet u goed in de gaten houden. Ik krijg het nooit in mijn vingers. Zodat ik met een dosis kracht die God mij verleent kan doen wat mij behaagt. Nee. Het is kracht die zijn bezit blijft. En zijn werkzaamheid. als die verborgen, onweerstaanbare geestkracht van zijn woord. Want die geest, die paart zich aan het woord. En dat woord is vol van de Heilige Geest. Dat woord dat een kracht van God is, er wordt hetzelfde woord gebruikt. In het Grieks is dat dynamis, u hebt het natuurlijk wel eens gehoord. Dynamiek is daarvan afgeleid, ook trouwens ook dynamiet. De kracht van God tot zaligheid, het evangelie, een kracht, het woord van het evangelie, een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En het is deze geestkracht van het dynamische woord die Paulus ons hier toebidt. Dan moet je Paulus horen bidden. Sterk de gemeente met kracht in de inwendige mens. Is er ook een uitwendige mens soms? Ja, natuurlijk. Dat is ook een uitwendige mens. Dat is het alledaagse leven. Naar lichaam en ziel en zintuigen, zoals dat reilt en zeilt. Met een uitwendige mens wordt een mens geboren. Om zo te zeggen. Daar word je mee geboren. Dat heeft iedereen. Tijdelijk bestaan van eten en drinken. En werk en studie. Overleg en ontspanning. En geen kwaad woord daarover. Natuurlijk. Geen kwaad woord. Want dat is ons van God gegeven. Maak er met dankbaarheid gebruik van. En geniet ervan. Met dankzegging genomen. Geen kwaad woord dus. Maar wat wel kwaad kan, is dat massa's mensen zich ermee tevreden stellen. Als ze maar gezond zijn, tot op hoge leeftijd liefst. Als ze maar een redelijk, nog liever een goed ruim inkomen hebben. Als ze maar een ruime voorraad hebben aan genot en levensmiddelen. Dat is alles. Dat is alles. Dat is een leven zonder hoogte en zonder diepte. Dan leeft een mens bij lengte en breedte. Lengte maal breedte is oppervlakte. Dat is een oppervlakkig leven. Dat is een oppervlakkig leven. Zonder hoop. Soms zelfs met een heleboel godsdienst. En nu die inwendige mens. Wat is dat dan? Word je er ook mee geboren? Nee, dat geloof ik niet. Daar wordt een mens niet mee geboren met een inwendige mens. U zegt, is dat dan niet het hart gewoon? Ik denk het niet. Ik denk dat Paulus er meer mee bedoelt. 2 Korinther 5, 4 komt het ook voor. U weet wel, die uitwendige mens die verdorven wordt, maar die inwendige die van dag tot dag wordt vernieuwd. Inwendige mens is denk ik toch iets meer. Wat is dat dan, die inwendige mens? Nou, ik geloof dat je er niet mee geboren wordt, maar dat je ermee wedergeboren wordt. Hoe kom je er dus aan? Kun je het maken? Nee. Kun je het organiseren? Nee. Kun je het kopen? Nee. Je kunt het krijgen. Een inwendige mens krijg je. Hoe kom je er aan dan? Nou, je krijgt het op de markt van kosteloze genade. En gemeente, die markt staat open waar het woord open gaat. Waar het woord van de geest open gaat. Daar. Daar schenkt de schepper en de herschepper een nieuw bestaan. Een herschapen bestaan. Een nieuw hart. Zoals we vroeger leerden bidden. Vraag maar veel om een nieuw hartje, jongen, zei moeder. Nieuw hartje. Een nieuw hart. Een inwendige mens. Waardoor je dingen gaat zien die je van nature echt niet kunt zien. Je bent er stekenblind voor. Je gaat dingen vernemen die je zintuigelijk niet kunt waarnemen. En je komt aan de weet Hoewel die uitwendige mens van mij zijn zorg nodig heeft. En echt de moeite waard is. En ik God ervoor mag danken. Het is wel een zaak die vergaat. Mens kan heel oud worden. We hebben vorige week onze schoonmoeder begraven. Is bijna 95 jaar geworden. Maar je zag hoe het lichaam, dus die uitwendige mens, gesloopt werd. Bleef niet veel meer van over. Maar Goddank, daar was die inwendige mens. En die kan niet stuk. Die wordt niet ouder, die uitwendige mens wel. We hebben elkaar nu zo'n 2 jaar niet gezien. Wij zijn allemaal 2 jaar ouder geworden. En morgen zijn we weer een dag ouder geworden. En nu ben ik alweer ouder dan toen ik binnenkwam. U ook. Begrijpt u? Dat is de uitwendige mens. Dat is tijdelijk en vergankelijk. En die inwendige mens, zegt Paulus, die wordt vernieuwd van dag tot dag. Dus die wordt steeds nieuwer. Steeds jonger. Ondanks de rimpels en de grijze haren. Ondanks dat slopende verdriet. En die slepende kwaal. Ondanks dat zwakke hart. Zelfs. Ondanks de dementerende geest. Die innerlijke verjongingskuur van de. Nee, geen kuur. De genadegift van de Heilige Geest. Dat deed die aangevochten Asaf zingen. Bezwijk dan ooit mijn vlees en hart. Ja, wat dan? Ja, dan heb je het gehad, zegt de wereld. Nee. Nee, dan heb ik mijn God. Dan is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Dus dat is wel een geluk als een mens echt gelukzalig. Als een mens die inwendige mens van God ontvangt. En dan als je die innerlijke mens nou gekregen hebt, zit het dan wel goed? Jawel, dan zit het goed. Geen woord ervan af. Maar er moet wel een woord bij. Er is niet alles mee gezegd. Want luister nog maar eens naar Paulus, die denkt er anders over. Die zegt niet, nou als je dat nou eenmaal hebt, dan is het verder wel goed. Nee, hij zegt, Heere, versterk de gemeente toch met kracht in die inwendige mens. Dat heeft die inwendige mens dus nodig. Die heeft versterking nodig, verzorging. Gemeente, mag ik even vragen. Het is maar een inschatting die je moet maken hoor, maar wat denk je, hoeveel tijd besteed je aan je uiterlijk per dag? Nou, dat is niet voor iedereen eender. Nou, zegt u, valt best mee hoor. 'S morgens een poosje en 's avonds even. Ja, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel, met dat uiterlijk, heel je uiterlijke mens, uitwendige mens. Hè? Je baan, je studie, je bedrijf, je hobby, je gezin. Dag uit, dag in. Daar investeert een mens wat in, toch? Wat een tijd en energie. En dat heeft ook allemaal inderdaad zorg en aandacht nodig, mag je niet verwaarlozen. Maar wat een toewijding, wat een verzorging behoeft dan die inwendige mens al niet. Die moet toch dagelijks gevoed worden, bevochtigd. Zoals een kamerplant die water verlangt. Bij uitstek, naarmate de temperatuur gaat stijgen, wel gemeente, wat denkt u? Is het huidige klimaat om ons heen, dat ademen wij allemaal in. Vind je dat voor ons innerlijk leven niet te drukkend vaak? Soms slopend, benauwend. De hele atmosfeer waarin die plant van het inwendige leven moet groeien, is de atmosfeer is van een verdorrende hitte. Wij hebben de geest van onze godloze, geseculariseerde tijd bepaald niet mee. Integendeel. Maar weet je wat nou zo moedgevend is? Dat we de geest van God in mogen roepen met Paulus. En als je die geest mee hebt, Dan kun je veel tegen hebben. Dan kun je de tijdgeest tegen hebben. En die heeft de kerk altijd tegen gehad. De tijdgeest. Maar als je de geest van God mee hebt, dan kun je veel tegen hebben. Zo God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als de Heere achter je staat en voor je uitgaat, dan kun je veel aan, gemeente. En nou is het deze geest die niet alleen maar met ons is, maar in ons wil zijn. Die het woord van Christus rijkelijk in ons doet wonen. En ja, dat is een groot wonder. Maar die, ja, dat wonder is de wereld nog niet uit, gelukkig. U kent het wel, hè? Het is zondagmorgen en je hart is een beetje verlept en je kracht een beetje verdord. Of soms niet een beetje, maar heel erg. En dan, ja, je kunt het allemaal niet maken. Je kunt het geloof ook niet maken. Juist niet. En dan kom je soms berooid in de kerk en dan hoor je het orgel die de melodie van een psalm in je oor draagt. En de geest zingt de woorden bij voor. Of je zit in de kerk en je zit maar te tobben in je bank of je gedachten zwermen als bijen alle kanten uit. En ineens, het woord grijpt je aan. Overrompelend. En je hoort door de stem van de predikant de roep van de meester. De meester is daar en hij roept je. Hij zelf. En je staat op uit je dood. Al weet je zelf niet hoe. Maar het gebeurt. En je schuilt met al je schuld en met je schaamte aan het hart van de Heiland. En dan begint het te orgelen in je hart. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed, soms ook ondanks je biddeloosheid, verhoord, gered, haar kracht gegeven. Kracht. Dat is die kracht van het woord, de kracht van de geest. Zo komt de geest op de wagen van het woord naar binnen, de kerk binnengereden, en hij houdt halt vlak voor je hart, en dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan zegt de Heilige Geest niet, zie, hier ben ik. Nee. Dan zegt de Heilige Geest, zie, hier is Hij. Zo bescheiden is de Heilige Geest, gemeente. De bescheidenheid van de Pinkstergeest. Die dringt zich niet naar voren. Maar die dient een ander aan. Net zoals op de eerste Pinksterdag. Wat was dat voor Pinkster? Preek van Paulus, van Petrus. Het was een Christus preek. Niet waar? Hij zal het uit het mijne nemen, had Jezus zelf gezegd, en het u verkondigen en mij verheerlijken. Dat is het kenmerk van de Heilige Geest. Die heeft één grote geldingsdrang. Dat is om Jezus tot gelding te brengen. En daar bidt Paulus om. En dat is ook het verlangen van ons als uw dienaar, uw predikant die daar zit. En deze gastpredikant die hier staat. En alle predikanten die door God geroepen zijn. En wie de passie voor Jezus in het hart is gelegd. Dat is onze hartstocht, dat is ons verlangen. Dat de geest Christus in u doet wonen. In het hart, in die inwendige mens. Dat de geest het woord zo laat landen dat Christus woning bij u maakt. Niet maar dat hij tot u komt, tot aan de poorten van het hart. Maar dat hij binnenkomt, hè, in uw woning maakt. In uw woon door het geloof. Dat is Christus zelf om te doen, immers. Hij zei toch bij zijn afscheid, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Hoort u? Wie mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem inkomen en woning bij hem maken. Dan weet u dus langs welke weg de Heere Jezus binnentrekt bij u en jou. In en door het woord dat we vernemen, dat we aan ons hart drukken, doe je dat wel eens? Soms zelfs misschien letterlijk. Je zegt, oh, wat ben ik daar toch blij mee. Dat God ons zijn woord gegeven heeft. Dat ik een Bijbel in huis heb. En je drukt de Bijbel aan je hart. Maar vooral figuurlijk bedoel ik, hè? Geestelijk. Hè? Dat je dat woord in je hart bergt. Want daarin gehuld wil Christus zich in ons leven nestelen. Hij in ons en wij in hem. Een wonderlijke inwoning, nietwaar? Dat de Zoon van God nou niet alleen maar in de luister van de hemel wil wonen, gemeente, maar zo graag in die ontluisterde bouwval van ons zondaars hart wil betrekken, om daar thuis te zijn. In een duurzame huisvesting. Niet maar in een zijvertrek of in een voorportaal of zo, nee. Niet ook niet alleen maar in je verstand of in je gevoel alleen, maar in je hart, in die inwendige mens. In het beleidscentrum van je bestaan, waar het eigenlijke levensgeheim schuilt. En dat levensgeheim wil Christus nu zijn. De hartslag van onze inwendige mens. Jezus, de hartslag van het leven. Gemeente, u voelt wel, dan domineert niet langer de zonde van de zelfzucht. Maar dan dicteert ons ook niet meer de zonde van eigen belang en genotzucht. Noem allemaal maar op. Ja, die zonde dient zich nog wel aan, levenslang. Die breekt in, maar wederrechtelijk. Als een kraker zonder vergunning. De rechtmatige huiseigenaar is Christus. En waar hij woning maakt, gemeente, daar brengt hij het een en ander mee. Daar krijgt hij het te vertellen. Dan deelt hij wat uit. En dan maakt hij er wat van. Dan maakt hij het inderdaad nieuw. Vandaar dat Paulus vervolgens onmiddellijk daaraan verbonden bidt om liefde. Dat gij in de liefde geworteld en gegrondseld zijn. Dus denk nou maar niet dat als Christus in je woont dat de mensen vruchteloos laat. Nee. Dat blijkt, dat zal blijken. In de praktijk van het leven, in de praktijk van de godzaligheid, zoals men dat graag noemde vroeger eeuwen. De praktijk van de godsvrucht in het dagelijks leven. Dat merk je, dat krijgt gestalte. Dat krijgt, ja, broksgewijze, dat weet ik wel, maar het krijgt handen en voeten in je huwelijk. In je gezinsleven. Op school. Op je werk, in de winkel, in het verkeer, in je vriendenkring, in je vrije tijd, in de omgang met elkaar, jongelui. Dat draagt vruchten mee voor de kerk. Voor de raadzaal en voor de huiskamer, waar dan ook. Het kan niet anders. Hoezo? Omdat het de Heilige Geest is die in ons woont. En die Heilige Geest die weet ons wel te heiligen. Geworteld in de liefde, dat is een grote gave. De liefde. Geworteld in de liefde. Geworteld, hè? Zoals een boom zijn wortels uitslaat in de diepte. En gegrond in de liefde. Het zijn twee woorden, niet helemaal hetzelfde. Lijken natuurlijk wel een beetje op elkaar, maar dat geworteld wil zeggen natuurlijk dat je je wortels diep in de liefde uitslaat. Daardoor word je gevoed, om zo te zeggen. Zoals een boom leeft van die wortels. En gegrond in de liefde. Daar vind je je houvast. Als op een rotsgrond. Gegrond. Staat je levensbouwwerk dus niet langer te kantelen. Op de richel van je eigen ik. Uiterst riskant. Maar dan ligt je leven verankerd in de basisgrond van Christus liefde. En wat is dat voor liefde? Dat is een liefde die zich gaf tot aan het kruishout. Een liefde die het niet betaald zette, maar betaling schonk tot volkomen verzoening van al onze zonden in zijn dierbaar bloed. Dat is liefde. En waar die liefde ons leven bezielt, daar hebben we lief met een liefde die langmoedig is. Langmoedig. Geduldig. Bescheiden. Een liefde die niet pocht en praalt. Een liefde die niet zichzelf zoekt. Maar altijd op zoek is naar de ander. Een liefde die niet roept, ik en nog eens ik, maar hij. En ook jij, gij. Kortom, een liefde die weg is van de Heer Jezus. En daarom ook veel van hem weg heeft. Begrijp je wat ik bedoel? Een liefde die veel van hem weg heeft. Verlangt u niet naar de wandel en de wasdom van dit leven des geloofs, gemeente? Dit leven in de liefde, die inwendige mens, vervuld van de geest, bewoond door Christus. Verlang je er niet naar om dat te ervaren, daarin te wassen en toenemen? Ja, zegt u, ik verlang er wel naar, maar het is zo hoog, dominee. Het is zo onbereikbaar. Dat moet je nou niet zeggen. Dat moet je nou niet zeggen. Het is niet onbereikbaar, toch? Hij bereikt u ermee. Dus je mag gerust zeggen onbereikbaar, voor ons, ja. Maar hij reikt het aan. Hij bereikt onszelf. Hoe diep verscholen en soms diep verloren we ons ook weer kunnen weten. En opdat nou niemand in de kerk zal straks eruit zal gaan zoals die gekomen is, wijs ik tenslotte nog op iemand anders dan de biddende Paulus. Heb ik nou hier en daar natuurlijk al gedaan in de preek. Maar nu heel uitdrukkelijk. Ik wijs nog op een andere bidder. Kijk, Paulus die vroeg aan de Vader. Doe Christus in de harten wonen. Verder kon Paulus natuurlijk niet gaan. Hij kon er alleen om vragen. Hij kon het niet maken. Hij bemiddelde maar. Maar zie gemeente, meer dan Paulus is hier. Vanmorgen. Christus zelf die treedt op ons toe, tot aan de poort van het hart. Hij heeft ons wat te vragen. En heel zijn gewilligheid geeft hij in zijn aanzoek te kennen. Hij zegt, doe mij open. Ik wil bij je binnenkomen. Ik wil bij je binnenkomen. Ik wil in jou wonen, door mijn Heilige Geest en met mijn woord. Mijn lokroep luidt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand, wie ook maar, wil dat zeggen. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen. Hij zegt, Heere, ik kan die deur niet open krijgen. Doet me denken aan een goede vriend. Jaren geleden. Kom op bezoek bij een oude weduwe van de gemeente. Klein arbeidershuisje. Mensen kwamen gewoonlijk achterom binnen. Maar hij klopte op de voordeur. En hij ging niet open. Stond eraan te trekken en ze kreeg hem niet open. Ze zegt, dominee, Zet je schoorder eens tegen, op zijn Zeeuws. Zet uw schouders er eens tegen. En dat deed hij. En toen was de deur open. Nou zeg dat maar tegen de Heere. Heere, als u binnen wilt komen, graag, maar ik krijg de deur niet open. Zet uw schouders er eens tegen en kom binnen. En blijf bij me wonen, Heere. Alsjeblieft. En waar Jezus binnenkomt, daar woont hij zelf. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Lieve Heere, kom in ons hart. Blaas alle vuiligheid uit ons bestaan. Reinig ons door uw bloed en geest. Wilt u wonen in de gemeente, in de huizen, in de harten van ons allemaal, Heere. Bij de kinderen, dat ze al heel vroeg veel van u mogen houden. Omdat ze een beetje in de gaten krijgen hoeveel u van ons en ook van hen hebt gehouden en nog. Dat we u lief hebben omdat gij ons eerst hebt lief gehad. Heere, woon daartoe met uw Heilige Geest. Het vlees is niet nut. Wij hebben het niet voorradig en we kunnen er ook niet zelf voor zorgen, Heere. We hebben het al diep verzondigd. Maar wees ons genadig in de Zoon van uw liefde. Wees met heel uw kerk wereldwijd. Daar waar mensen lijden om u en erbarmt u zich over ons land. Dat we regeerd worden door mensen die respect hebben voor... Ja, respect voor het leven, het ongeboren leven en het verzwakte leven, maar vooral respect voor u, de levende God. Heer, wij bidden u voor uw kerk, in alle gebrokenheid. U weet dat dat ons eigenlijk aan moet klagen. Maar we mogen vanmorgen u toch ook danken dat door alle verschillende namen van kerken heen we een gemeenschap ervaren in u, Heer Jezus Christus, die onverbrekelijk is. Daar zijn we blij mee. We danken u ervoor dat we elkaar zo ook hier mogen ontmoeten in de gemeente. Bidden u voor de kerkenraad, de broeders... En de gezinnen, want ze zijn niet alleen geroepen om leiding te geven in de gemeente, maar ook in het gezin. Wees met hen en met hun vrouwen. Bidden u voor de predikant van deze gemeente. En we danken u hartelijk dat u hem op deze plek hebt gebracht. En dat hij dat heerlijk evangelie van u van zondag tot zondag mag uitdragen. Heren, vervul hem naar de inwendige mens met uw geest, zodat Christus in hart woont en hij een uitdeler mag zijn van menigerlei genade. Wees hem nabij met zijn vrouw en de kinderen. Hoor onze gebeden, Heren, voor ons en alle die ons lief zijn, ver weg en nabij. In Christus' naam. Amen. Psalm 135, het tweede vers is ons slotlied. 135:2. Gedragen door de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.